Gemeente en enkele mededelingen die betreft de collecte. Vandaag is de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkast. En volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en de vrede van hen die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 66, al het aardrijk smeek u neer, gebogen en hef de schoonste psalmen aan. We stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, op deze eerste zondag van Advent in dit jaar lezen we met elkaar uit het Adventshoofdstuk bij uitstek, Lucas 1. We lezen het gedeelte dat u vindt in vers 26 tot en met 38. En na de schriftlezing zingen we uit de 77ste psalm, het 8e vers: Heilig zijn, o God, uw wegen. 77 vers 8. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit den huize Davids. En de naam van de maagd was Maria. De engel tot haar ingekomen zijnde zeide: Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Ik hoop met u in de komende weken, ingaande vandaag en dan verder de Adventszondagen, dit gedeelte uit Lucas 1 te overdenken. En de tekst voor vanmorgen vindt u in de versen 26 tot en met 30. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. En dan tot en met het 30e vers waar de engel zegt, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. Wij zullen samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem om zijn zegen vragen. En als we tot God naderen in het gebed, dan willen we ook vanmorgen weer voorbeden doen voor zuster Slui, die nog steeds in het ziekenhuis in Dirksland is. En in dat ziekenhuis is ook opgenomen met klachten die nog onderzocht moeten worden, zuster Grinwis, uit goede reden. Wij mogen de Heere ook danken voor het feit dat Jorina But die behandeling in de afgelopen week mocht ondergaan en dat het goed gaat. En wij bidden ook voor Arina Heijstek, die van de week ook een onderzoek heeft gehad. Dat heeft overigens geen nieuws opgeleverd en ze zal toch verder moeten met datgene waar ze toch last van heeft en klachten over heeft. En laten we bidden dat de Heere haar ook daarvan herstel zal geven. Dan danken wij ook voor broeder en zuster Rien en Lydia Valerius, die mochten gedenken dat ze 25 jaar geleden in het huwelijk traden. En wij danken ook voor Ad en Angenieke Versluis, die gisteren verblijd werden met de geboorte van een zoon. Laten wij samen bidden. Tot u naderen we, Heere, ook aan de morgen van deze zondag die u ons geeft te beleven. Een dag waar we opnieuw ons mogen bezighouden met de dingen die gij in uw heilig woord hebt geopenbaard. En naar de orde van het kerkelijk jaar beginnen we vandaag dus aan de Adventsweken. Weken waarin we als het ware vooruitblikken naar datgene wat gij gedaan hebt in de volheid des tijds. De Heere Jezus Christus, toen u hem in deze wereld gegeven hebt. Toen het woord vlees geworden is. En er is een hele weg aan vooraf gegaan. Er zijn allerlei beloften aan vooraf gegaan. Heere, want in de eeuwen die daaraan vooraf gingen, hebt ge u niet onbetuigd gelaten. En uw volk van die tijd hebt u inderdaad leren leven in de verwachting door hen te geven uw beloften, door hen iedere keer weer opnieuw een onderdeel van dat werk van de komende zaligmaker te openbaren, opdat ze de belofte van verre zouden zien en omhelzen en zo ook zalig zouden zijn. Wat dat betreft is er veel veranderd, want heren, wij hoeven zo niet meer Advent te beleven. Want de Heer Jezus is gekomen en gij, o Zonen Gods, zijt neergedaald in deze donkere wereld. En niet alleen bent u gekomen, maar u hebt al uw werk gedaan, uw verlossingswerk, in diepe vernedering tot aan het einde toe, want u zijt gehoorzaam geworden tot aan de kruisdood toe. En u hebt het kunnen zeggen aan het eind van die lange bange weg, het is volbracht. En Heer, als het daarom gaat, dan ligt het heil nu klaar. De oud-testamentische gelovigen die moesten nog leven in de verwachting dat het zou gebeuren. Wij mogen weten dat het gebeurd is, dat het plaatsgevonden heeft, dat het heil bereid is, dat het gereed ligt om geopenbaard te worden, uitgedeeld, toegepast te worden. Maar waar het ons dan om te doen zou moeten zijn, Heere, en wij bidden van u dat we dat in deze Adventsweken zouden mogen beleven, heel persoonlijk, dat u tot onze ziel zou willen genaken en tot ons hart zou willen spreken en dat de heilgeheimen die geopenbaard zijn, ook ons in de weg van het persoonlijk geloof zouden mogen worden toegeëigend. En vervolgens ook, Heren, dat wij toch ook weer toe uitzien naar datgene wat nog komen zal. Want in dat opzicht blijft het waar dat uw kerk toch Adventskerk zou dienen te zijn. De verwachting dat u straks weer komt op de wolken des hemels, om uw werk, uw verlossingswerk, dan voor goed te bekronen en de zaligheid voor goed en compleet het deel te doen zijn van al de uwen. Heere, wilt ge geven dat onze harten door uw Heilige Geest mogen worden afgestemd op het evangelie van kerst en op het evangelie van de wederkomst van de Heere Jezus Christus, zijn eerste en zijn tweede komst. En wilt ge door uw Heilige Geest ons zo bearbeiden, Heere, en mag de prediking van uw woord daar dan ook dienstbaar aan zijn, dat wij waarlijk adventschristenen zouden mogen wezen. Schenk alles wat daartoe nodig is. En wilt ge zo ook vanmorgen in ons midden wonen en werken, als we onze aandacht gaan bepalen bij die geschiedenis waar we het geheim niet van kunnen ontraadselen, maar waar we wel in aanbidding bij mogen buigen, omdat gij op deze zo gans bijzondere en in de hemel uitgedachte wijze gezorgd hebt voor de vervulling van uw belofte, voor het waar worden van uw woord, voor de komst van een volkomen zaligmaker die in deze wereld kwam en die het werk ook kon doen en die er gans en al voor toegerust en bekwaam gemaakt was door de Heilige Geest. Heere, wij vragen u, wilt u in ons midden zijn en wil alles uit ons midden weren wat de loop van uw woord zou kunnen stuiten en wat onze aandacht zou kunnen aftrekken. En laten we ervaren dat er beslag ligt op onze harten, op ons denken, op ons geweten. En dat uw woord kracht oefent. En dat uw woord inderdaad een kracht tot zaligheid ook is. Gedenk gij een ieder van ons. U kent onze persoonlijke levensomstandigheden. Bij de een is dat heel anders dan bij de ander. Er zijn er die met zorgen hier zijn, er zijn er ook die alle reden tot dankbaarheid hebben. Maar Heere, met al die verscheidenheid die er in onze levensgang is en in onze innerlijke gesteldheid, zijn we toch allemaal zondaren. En hebben we wat dat betreft allemaal één ding nodig. En dat ene, dat moet bij u vandaan komen, bij u alleen. O God, schenk dat dan. En geef dat daar vandaag onze geest mee bezig mag zijn en ons hart naar uit mag gaan. En voorts, Heere, mogen we met elkaar uw aangezicht ook zoeken in voorbeden en in dankzegging. En als we dat doen mogen, dan dragen we ook nu weer zuster Slui aan u op, Heere. En we bidden opnieuw dat u haar zou willen gedenken in de weg die ze gaan moet, een lange weg intussen. Maar Heere, een weg waarin ze toch ook mag ondervinden dat u haar niet vergeet, dat u toch iedere keer ook weer hoop geeft en uitzicht op een stuk herstel. Heere, bestendig dat en geeft u ook wat ze verder voor lichaam en ziel niet kan missen. We bidden u ook voor zuster Grinwis. Onverwacht moest zij ook weer naar het ziekenhuis, Heere. Eigenlijk nog maar heel kort nadat haar man een tijd in het ziekenhuis moest zijn. Wilt u nu ook haar gedenken en geven dat spoedig ontdekt mag worden wat de oorzaak van de klachten is, en geven dat daar ook wat aan gedaan kan worden, en dat zo in de weg van de medische verzorging zij ervaren mag dat u ook hierin uitkomst geven wilt. Wilt u haar ziel gedenken, deze weg zo voor haar en voor haar man gebruiken, al is het een weg van beproeving, maar waar toch zegen en waar toch vrucht op komt. We danken u ook voor Jorina, die in de afgelopen week in het ziekenhuis was, behandeld werd, thuis mocht komen en die nu ook ervaren mag dat het weer een stuk beter met haar gaat. Laat dat ook voortgang mogen hebben, Heere, en wil dat jonge leven, waar ook nog andere zorgen omtrent zijn, genadig onder uw hoede en bescherming nemen. En laat het ook voor haar en haar ouders en de anderen in het gezin een reden tot dankbaarheid mogen wezen dat u het tot nog toe zo hebt gemaakt We bidden u ook dat u Arina Heistek wilt geleiden op de weg die ze gaan moet. Nu het onderzoek dat ze deze week onderging geen nieuws heeft opgeleverd. Heren, ze moet toch verder met de problemen die ze nog heeft als resultaat van dat ongeluk dat haar overkwam. Geef dat er toch ook middelen voor haar zullen zijn, waardoor ze herstel ontvangt en waardoor ze ook weer in staat mag zijn om normaal in dit leven te kunnen functioneren, ook in haar werkkring en in haar opleiding. En laat ze het maar veel van u, de Heere, verwachten, ook in deze weg van beproeving, die het voor haar ongetwijfeld ook is. Laat er iets goeds uit mogen komen, Heere. We danken u voor het feit dat er anderen in de gemeente zijn die bijzondere reden tot blijdschap en dankbaarheid hebben. Ad en Angenieke Versluis vanwege de geboorte van hun kindje gisteren. Heren, u maakt het wel. Het mocht allemaal heel voorspoedig verlopen. Uw naam zij daarvoor erkend. En laten we u nu ook mogen bidden voor dat gezin en bijzonder ook voor dit pasgeboren kind, dat zijn intree gedaan heeft in deze wereld, dat hier op aarde een plaatsje gekregen heeft voor een bepaald aantal jaren. En dat dan, net als wij allen, ook deze wereld weer zal moeten verlaten. En voor hem, zoals ook voor ons allen, zal het nodig zijn dat in die periode we leren vrezen de God die onze schepper is. We leren liefhebben de God die ons in ons leven, in het leven geplaatst heeft. En dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend zouden mogen worden. Schenk dat ook aan dit jonge leven en laat het mogen opgroeien in de vrezen van uw naam. Zegen daartoe ook de ouders. We danken u ook voor een echtpaar in de gemeente, Rien en Lydia Valerius, die samen met hun kinderen en anderen om hen heen mochten terugzien op 25 jaar huwelijksweg. Al die jaren door u gespaard, heren, al die jaren door u gedragen, al die jaren ook in vele opzichten door u gezegend. Het is reden tot dankbaarheid. Laat het ook in u eindigen, heren. Laten ze bij u ook verder mogen zoeken en vinden wat het vervolg van de weg met zich meebrengt. En dat ze ervaren mogen dat u hen daarin ook draagt en spaart. En laat bovenal het vriendelijk licht van uw genadig aangezicht over hen lichten, opdat zij in dat licht mogen wandelen en opdat ze zo in hun levensweg met u mogen optrekken, door u mogen worden geleid en onder uw bescherming mogen verkeren naar lichaam en ziel. Heren, wij bidden u, hoor ons, niet omdat we daar recht op hebben, maar doe het om Jezus wil. Doe het uit genade en scheld ons al onze zonden, al onze ongerechtigheden kwijt ter wille van het volbrachte werk van uw geliefde Zoon. Amen. Wij gaan u zingen uit de 111e psalm, de versen 2, 5 en 6. Des Heren werken zijn zeer groot. Het is trouw al wat hij ooit beval, en zijn naam is heilig en geducht.
Thank you.
nodig hebben als wij dit gedeelte uit het Adventshoofdstuk Lucas 1 gaan overdenken. Wat we overigens altijd nodig hebben als we de schriften in de hand nemen en daarin gaan lezen. Maar wat we dan toch wel heel bijzonder nodig hebben bij dit gedeelte is heilige eerbied. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik over dit gedeelte uit het woord van God nog nooit gepreekt heb. Het eigenlijk nooit heb aangedurfd. Natuurlijk verschillende dingen wel eens eruit aangehaald. Maar nog nooit eigenlijk de moed van binnen gehad heb om over dit gedeelte met de gemeente in de prediking te mediteren. Vanwege de teerheid, vanwege de heiligheid, vanwege het mysterie dat ons in dit schriftgedeelte wordt geopenbaard. Want gaat u maar na, we komen in aanraking met een engel, een bode uit de hemel en niet zomaar een engel, maar een engel wiens naam ons ook nog genoemd wordt, niet de eerste, de beste, maar Gabriël, de vorst Gods. We komen in aanraking met een boodschap van die engel, een boodschap die wij mensen alleen maar kunnen aanhoren, waar we onze gedachten over kunnen laten gaan, maar waar we de diepte niet van kunnen doorgronden, waarvan we ons mysterie niet kunnen verklaren. Een boodschap die overigens ook spreekt van God die gedacht heeft aan zijn genade en die wat hij beloofd heeft, al is het dan na lange tijd en na vele jaren toch niet vergeten blijkt te zijn, maar vervult. Een boodschap die ons spreekt over Jezus, de zaligmaker, omdat hij zijn volk zalig maakt van hun zonde. Een boodschap die ons spreekt van de koning. De koning die regeren zal tot in eeuwigheid. We komen in aanraking met die gans bijzondere vrouw. Meisje is ze nog, jonge vrouw in ieder geval. Die op zo'n duidelijke manier, en de engel zegt het een keer of wat tegen haar, genade gevonden heeft bij de Heere. En die er blijk van geeft ook dat ze genade gevonden heeft bij de Heere. En dat ze op haar jonge leeftijd het menselijk onmogelijke durft te geloven. Omdat ze er in haar ziel van overtuigd is dat bij God geen ding onmogelijk is. Gemeente, ik zeg u deze dingen vooraf, omdat die ons in ons spreken en in ons luisteren in de adventsprediking toch moeten bepalen. En opdat wij al sprekende en al luisterende naar deze boodschap die heilige eer biedt, zouden hebben. We treden op heilige grond en we zouden tegen elkaar mogen zeggen wat de Heere tegen Mozes zei bij de brandende braamstruik. Trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop ge staat is heilig land. We leven dus in deze Adventsweken toe naar de geboorte, de gedachtenis van de geboorte van de Heere Jezus Christus. En we weten uit het woord van God, we weten het uit dit hoofdstuk en we weten het uit het hele Oude Testament, dat die geboorte van de Heere Jezus een voorgeschiedenis heeft gehad. Dat dat maar niet zo op een onverwacht ogenblik is gekomen, onaangekondigd. Nee, de Heere heeft dat herhaaldelijk aangekondigd. Met een keur van beloften heeft de Heere ervan gesproken. En als dan eindelijk wat de Bijbel noemt de volheid des tijds is aangebroken, dan laat het woord van God ons met name ook in hoofdstuk 1 van het Lucas-evangelie weten wat er direct aan de komst van de Heer Jezus vooraf gegaan is. En zo worden we in dit hoofdstuk verplaatst in de geest naar Jeruzalem. Want daar verschijnt de engel Gabriël eerst aan Zacharias om de geboorte van de voorloper van de heiland aan te kondigen. En dan verplaatst de Heilige Geest als de schrijver van dit hoofdstuk ons ook naar Nazareth. dan zijn we 6 maanden, een half jaar verder in de tijd. Een half jaar nadat de engel Gabriel door God naar Jeruzalem gezonden was om aan Gaaman Zacharias de geboorte van zijn zoon Johannes aan te kondigen, die de wegbereider van de komende zaligmaker zou zijn, wordt die engel door God gezonden, let u op dat woord in vers 26, naar Nazareth. Elisabeth, de vrouw van Zacharias, is dan al 6 maanden zwanger. En zo eindigde de vorige paragraaf in dit hoofdstuk. De tijd van haar zich verbergen is daarmee voorbij. Ze durft nu weer in het openbaar te komen, nu iedereen het toch aan haar zien kan, dat God in haar oude moederschoot een wonder aan het werken is. En dan krijgt de engel Gabriel opdracht van de Heere om opnieuw naar de aarde te gaan. Dit keer niet naar Jeruzalem, dit keer niet naar de tempel, naar het heilige bij het altaar, niet naar een plaats die op een bijzondere manier afgezonderd was, waar de naam des Heren heel concreet aan verbonden was, niet om een priester des Heren te bezoeken, iemand die in de directe dienst van de Heren stond en bezig was met de uitoefening van zijn ambt, maar naar een eenvoudige, jonge vrouw. Zouden we ons kunnen voorstellen dat Gabriel bij die eerste opdracht nog onmiddellijk gehoorzaam was om te gaan waar God hem naartoe stuurde? We zullen vandaag bij de overdenking van zijn komst naar dat tweede adres ook weer mogen constateren dat deze hooggeplaatste engel volledig gewillig was om ook deze opdracht uit te voeren. Zo zijn engelen, zo is ook Gabriel, te allen tijden bereid om elke opdracht die God geeft uit te voeren. Ons tot voorbeeld. Vandaar dat we ergens in onze catechismus dat zinnetje lezen, dat gebed, dat wij onze ambten en plichten zo getrouw zouden mogen verrichten als de engelen in de hemel doen. Ze staan heel wat hoger dan wij. En ze zijn één en al gewilligheid en gehoorzaamheid, dat als God een van zijn knechten zegt, ga, dan gaat hij. Kom. En dan komt hij. Doe dat. En dan doet hij het. Nee, Gabriel maakt geen bezwaar dat hij dit keer naar Nazareth moet. Nazareth. Wat is nou Nazareth? Ligt in Galilea. En wat is nou al met al Galilea? Vraag ze dat in Jeruzalem. En ze weten wel een antwoord. Galilea, dat is Galilea der heidenen. Dat is een gebied. Nou ja, het hoort wel bij het land der Joden, maar het heeft een gemengde bevolking. Het is daar allemaal niet zo precies. Het is eigenlijk een achterafgebied. En in Jeruzalem halen ze er de schouders over op. En je hoort dat dat als het ware als een spreekwoord gebruikt wordt. Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Geloof je dat echt? Dat er ooit nog een keer uit Nazareth iets voort zal komen wat je goed kan noemen? Gabriel heeft zulke overwegingen niet gehad ten aanzien van Nazareth en Galilea als ze in Jeruzalem hadden. Gabriel gaat zonder enige bedenking, want dat hoort bij het gedrag van de heilige engelen. En Gabriel gaat nog graag ook, want die is een engel die net als de andere engelen begeerig is om in te zien in het heilsplan dat God gemaakt heeft. En in de manier waarop God ervoor gaat zorgen dat gevallen mensenkinderen weer met hem verzoend kunnen worden. Daar zijn engelen begeerig naar om dat te mogen weten. En om te mogen zien hoe dat gaan zal als hun God, die ze met heel hun wezen toegewijd zijn. En met heel hun wezen dienen willen. Hoe hun God zijn verloren mensenkind weer terugkrijgt. En als God zijn plannen uit gaat voeren, en als het hem behaagt om daar engelen bij in te schakelen, dan gaat Gabriel, dan vindt hij het een eer dat hij voor die taak uitgekozen is, en dat God zijn woorden in zijn mond gelegd heeft, dan gaat hij graag naar Nazareth, in Galilea, naar die onbetekenende en bij de meeste mensen helemaal onbekende jonge vrouw, Maria. Want dat is het adres. Een jonge vrouw, waarvan gezegd wordt dat ze ondertrouwd is. Dat is niet precies hetzelfde als getrouwd. Al wordt in Matthäus 1... al wel tegen Jozef gezegd dat Maria zijn vrouw is. En al wordt Jozef al wel beschouwd als Maria's man. Het enige was, ze woonden nog niet onder één dak. Ze hadden hun leven nog niet zo samengevoegd of samen zien voegen, dat ze echt als een getrouwd stel door het leven gingen. En dat betekent heel concreet, om één praktisch punt te noemen, en dat komt in deze geschiedenis ook heel eerlijk naar voren, daar spreekt Maria wel met heilig respect en eerbied over, maar toch ook in alle eerlijkheid en openbaarheid, ze hebben nog geen huwelijksgemeenschap met elkaar. Deze Maria is dus nog maagd. Dat mag de schrift dan ook meedelen. De naam van de maagd was Maria. Ze is uit het huis van David. Lees daar ook niet overheen. Dat staat wel een beetje verderop in vers 27. En je zou de indruk kunnen krijgen dat het daar over Jozef gaat. Jozef uit den huize Davids. Maar we moeten het eigenlijk laten slaan op Maria. Dat Jozef uit het huis van David was, dat is ook waar. En dat vinden we in Matthäus 1 heel nadrukkelijk vermeld. Maar hier slaat het op Maria, die ook uit het huis van David was. Alleen, dat is allemaal verleden tijd natuurlijk. Ja, vanzelf als ze de stamboom goed bijgehouden hebben in de voorgeslachten, dan kunnen ze nog alles traceren naar David, de eerste, tweede koning van Israël. En dan komt dat nageslacht waar Maria uit voortgekomen is, ook van die David af. Maar daar is weinig meer van te zien natuurlijk. Dat weten de mensen ook amper meer, als ze het al weten. En zo hebben ze Maria ook allemaal niet bekeken. Wat is er nou bijzonders aan Maria? En wat kun je nou aan haar zien? Dat ze van koninklijke afkomst is. Dat ze eigenlijk een prinses is. En voor de rest is ze onbekend. En houdt de Bijbel ook veel van haar verborgen? Het heeft de Heere niet behaagd om heel veel over die Maria te vertellen. De legendevorming is er wel mee bezig geweest. En dat heeft ook allemaal wel een bepaald effect gehad. En met name in de kerk van Rome weten ze een hele hoop meer van Maria af dan wat de Bijbel ons vertelt. Dan weten ze ook wie de vader van Maria was. Joachim heette die, en de moeder van Maria heette Anna. En dus we weten ook zelfs te vertellen dat Maria ook al als een zonderloos kind geboren is, enzovoort, enzovoort. Onbevlekte ontvangenis van Maria. 8 december is geloof ik de dag waarop de Romeinse heilige kalender dat gedenkt. Maar dat is allemaal franje. Dat is er allemaal aangehangen mee op grond van legendes en apocryfe verhalen. En zo is Maria in de religie van Rome geworden. Bijna tenminste. Bijna is ze mede verlosseres, mede middelares. Je kan wel tot haar bidden, dat kun je al een hele tijd doen en ze brengt de boodschappen wel. Laat ik daar verder niet over uitweiden. Maar dat weet het woord van God niet te vertellen. Dat is dus echt niet waar. De nadruk valt op het feit dat ze maagd was. En dat is van betekenis. Ik zal daar vanmorgen niet meer van zeggen dan alleen dat het van betekenis is. En dat het van betekenis is, dat wordt heel duidelijk als wij vers 35 overdenken. Vandaar dat het dan een beter moment is om daar onze, hoop ik, geheiligde, eerbiedige aandacht aan te geven. Wel is ze ondertrouwd. Houd dat ook vast, want dat is ook niet van belang ontbloot. Daaruit spreekt ook een gans bijzondere zorg van de Heere voor haar, maar ook van het kind dat ze gaat verwachten. En het is deze overigens onbekende jonge vrouw die door God is uitgekozen, verkoren tot een bijzondere taak. En een bijzondere taak, ja. Want zij zal moeder worden van Gods zoon. En waarom is zij nou uitgekozen? Waarom heeft God het oog op haar laten vallen? Waarom heeft hij besloten om haar daarvoor te gebruiken? Omdat ze godvrezend was? Omdat ze ook op haar jonge leven al echt een aan de Heere en aan de dienst van de Heere toegewijde vrouw was? Ach, laten we hopen dat er meer van dat soort in Israël waren. Meer jonge mensen, jonge vrouwen, die de Heere van harte waren toegedaan. Was het dan omdat ze uit het huis van David was? Ja, die zullen er ook wel meer geweest zijn uit het huis van David. Ik bedoel maar, laten we ophouden met het zoeken van een verklaring in haar. Het zat niet in het feit dat zij zo godvrezend en zo vroom en oprecht was. Het zat zelfs ook niet in het feit dat ze uit het huis van David was. Dat heeft wel meegewerkt. Dat is door de Heere ook wel in rekening gebracht. Maar dat is de grond voor haar verkiezing niet geweest. Wat is het dan geweest? Wel, de Heere zegt het, of de engel laat, de Heere laat de engel het zeggen. Gij zijt de begenadigde. En nog nader verklaart in vers 30, gij hebt genade gevonden bij God. Dat is de verklaring van de verkiezing. Een mens mag genade vinden bij God. En dat ze genade gevonden heeft, en wat dat betekent, daar kom ik straks nog even op terug. Maar dat ze genade gevonden heeft bij God en dat ze de begenadigde is, dat blijkt onmiddellijk als de engel Gabriël bij haar binnenkomt. En hoe dat gegaan is, weet ik niet. Daar ga ik ook niet op speculeren of die aangeklopt heeft of op een andere manier in één keer binnen stond in haar woonkamer waar ze aan het werk was. Dat laten we voor wat het is, omdat God dat niet heeft geopenbaard. Maar hij begroet haar. En als hij haar begroet, dan doet hij dat zoals Joodse mensen dat wel vaker deden. Wees gegroet. Eigenlijk zegt hij, en dat is de grondbetekenis van het woord, verheug u. Of Maria hem gezien heeft, ik weet het niet. Ze heeft hem in ieder geval gehoord. Ze hoort wat hij zegt. Ze hoort dat woord. En dat geeft al onmiddellijk veel te denken. Gij begenadigde. Is dat dan dat ze op eenzelfde manier genade gevonden heeft als dat ieder die God leert vrezen heeft leren kennen? Is dat hier de genade die God schenkt aan allen die hem leren liefhebben in hun leven? Nee, het gaat hier heel bijzonder om deze genade. De genade van het feit dat God een taak voor haar heeft als moeder van zijn zoon. En daarom is ze ook de gezegende onder de vrouwen, want dat voorrecht valt alleen haar ten deel. En neemt ze daarom een heel bijzondere plaats in onder alle andere dochters van Eva. En weer moet ik u iets zeggen in verband met de opvattingen die Rome heeft. Want dit begenadigd zijn moet u niet opvatten zoals men dat in de kerk van Rome doet. Rome legt dit uit in de zin dat Maria nu ook over een volheid van genade beschikt. En dat ze daaruit kan uitdelen. En dat komt wel heel duidelijk openbaar uit een van die gebeden die de Romeinen nogal eens verplicht moeten gaan bidden. Het Ave Maria, gratia plena. Wees gegroet Maria, vol van genade. Alsof zij genade kan schenken. Alsof zij uit de volheid kan uitdelen. Maar het is niet de genade waarover ze beschikt. Het is de genade die aan haar is bewezen. En dat net als altijd bij genade, onverdiend. En dan, en ik volg de tekst nog maar eerst even op de voet, tot aan het eind van vers 30. En dan vertelt de engel in zijn groet ook wat de Heere met haar gaat doen. Nou, dat hij eerst nog gezegd heeft dat de Heere met haar is. En dat moet ook wel als iemand in zo'n situatie gesteld is dat hij begenadigd kan worden genoemd. Dan moet er natuurlijk wel een bijzondere band zijn tussen de Heere en zo'n zondaar. Maria is van alles wat ze gehoord heeft helemaal van streek. En je kunt je wel indenken dat wat ze gehoord heeft haar eigenlijk helemaal in verwarring brengt. Hoe kan dat nou? Hoe heb ik het nu? Wat betekent dat allemaal? Waarom zegt hij dat? Waarom komt hij? Wie is hij? En ze kan het niet vatten. Ze kan het niet verwerken. Het is veel te veel om in één keer te kunnen bevatten. En waarom is ze dan begenadigd? Maar behalve dat ze in verwarring is, is ze ook geschrokken. Ze vreest. Anders hoeft de engel straks niet tegen haar te zeggen, vrees niet. Ze vreest dus wel. En als de engel dat ziet, dan weet hij dat het nu zijn opdracht is om Maria gerust te stellen. Vrees niet, Maria. Gemeente, kunt u begrijpen dat ze geschrokken is? Hier komt een bode uit de hemel. En hoe een engel eruit ziet, gemeente, als hij aan een mens verschijnt, ik denk dat niemand van ons dat kan vertellen. Want zulke dingen gebeuren niet zo vaak. Dat engelen uit de hemel zichtbaar aan Adams kinderen verschijnen. En daarom is het in feite ook ten diepste onmogelijk om daar een tekening van te maken. Maar het kan niet anders en Maria heeft het in haar ziel gevoeld, zoals anderen van wie we dat in de Bijbel lezen, het, als ze het ook in hun ziel, in hun binnenste gevoeld hebben. Hier komt iets van de hemel in ons leven. Hier dringt iets van de heiligheid en de heerlijkheid van de God van de hemel binnen in ons leven. En als Maria, weliswaar begenadigd, weliswaar Godvrezend, weliswaar op een hele bijzondere manier op de Heere en zijn dienst betrokken, nou geen zondares was geweest, als ze nog was zoals haar eerste moeder was, voordat ze gegeten had van de boom waarvan God gezegd had, gij zult daarvan niet eten. Als ze nou nog zo geweest was zoals die Eva was toen ze in de staat der rechtheid verkeerde en in volkomen gehoorzaamheid dag in dag uit deed de wil van haar God en schepper. Maar ondanks alles wat gezegd kan worden over de vroomheid en de godsvrucht van Maria, blijkt toch nu ook dat ze een zondares was. En dat het onmogelijk waar kan zijn dat zij onbevlekt ontvangen is geweest. Want zij die geen zondaar zijn, hoeven niet te vrezen voor een engel. Zij die heilig voor God zijn, hoeven zich niet te verbergen zoals Adam en Eva zich verborgen in het struikgewas. Ik vreesde, zei Adam, en dat deed hij toen voor het eerst van zijn leven. Zondaren hebben reden tot vrezen. Ook zondaren die God leerden kennen. Altijd weer. Al was het alleen maar vanwege de aangeboren en de nog overgebleven zonden. Al was het alleen maar vanwege die vuile bron van wanbedrijven die nooit stilstaat. En die altijd opnieuw, althans de neiging heeft om kwaad voort te brengen. Vanwege het feit, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En daarom had ze inderdaad reden om te vrezen. Maar dan mocht die engel namens de Heere, namens zijn zender, Maria geruststellen en opnieuw tot haar zeggen. En nu nog uitvoeriger en omstandiger haar verklaren. Gij hebt genade gevonden bij God. De Heere heeft zijn oog op u laten vallen, Maria. En hij wist wel wie u was. Hij kent zelfs uw naam. En voor het eerst noemt Gabriel dan ook de naam. Vrees niet. Maria. Hij weet dat ze Maria heet. Omdat God weet dat ze Maria is. En hij weet dat ze genade gevonden heeft bij de Heere, omdat God hem dat geopenbaard heeft. En verder zal de engel, maar daar spreek ik zoals u begrijpt vanmorgen niet over, aan haar duidelijk gaan maken wat God nu met haar gaat doen. Ik wil met u een paar dingen uit wat we hier tot nog toe overdacht hebben nog eens een keer even terughalen en in bijzondere zin voor onze aandacht proberen te krijgen. En dan kan ik er niet omheen en ik wil dat ook niet en zeker niet als het gaat over Advent en straks over Kerst. Dan kan ik er niet omheen om toch met u een ogenblik na te denken over de dienst van de engelen. Want het is toch wel opvallend, juist ook in de kerstgeschiedenissen en wat eraan vooraf gaat. Dat engelen daarin zo veelvuldig door de Heere gebruikt worden. Hij was al eerder gezonden, een half jaar geleden, naar Jeruzalem. Nu is Gabriel opnieuw uitgezonden door de Heere. En als straks de Heer Jezus geboren is, en als er een engel, en dan weten we de naam van die engel niet, aan de herders verschijnt om aan de herders de boodschap te verkondigen, dan duurt het niet lang of er zijn menigten van hemelse heerlegers die neerdalen uit de hemel en God prijzen en loven in wat we dan noemen de engelenzang. Als God zijn zoon in deze wereld doet neerdalen. En als de zoon van God begint aan zijn weg van vernedering, want dat is het. Het eerste van de weg van de vernedering is zijn nederige ontvangenis en geboorte. Maar als God zijn zoon in deze wereld doet indalen, als het woord vlees gaat worden, dan is de engelenwereld in beweging. Waarom? Hebben ze er dan belang bij? Gemeente, engelen, en we weten er veel te weinig van en we denken er ook veel te weinig over. Maar engelen hebben er alle belang bij. Weet u waarom? Om twee redenen. Engelen zijn getrouw en gehoorzaam gebleven dienstknechten van de Heere. Er is in een engel geen onreinheid. Er is in een engel geen ongerechtigheid. Er is in een engel niets waar God een mishagen over heeft. Ik bedoel de getrouwe engelen, de hemelbewoners, Gabriel, Michael en die vele duizenden wier namen we niet kennen. Er is in die engelen een oprechte liefde tot God. Een hartelijke toewijding aan God. En wat dacht u dat die engelenwereld beleefde toen Adam en Eva in zonde vielen? Er staat in de Bijbel, de Heer Jezus heeft dat zelf gezegd, dat er blijdschap in de hemel is onder de engelen over een zondaar die zich bekeert. Zou ik daaruit de conclusie mogen trekken dat het omgekeerde ook het geval is. Als de engelen blij zijn als God een zondaar terugkrijgt, dan zijn de engelen bedroefd als God een mensenkind kwijtraakt. Of niet? Vanuit hun liefde tot God. Zouden ze die God toch niet anders gunnen dan dat heel zijn schepping en ook de mensen hem zouden lief hebben en dienen? En als zij het dan meemaken en vanuit de hemel het aanschouwen dat die mensen die God goed en naar zijn evenbeeld geschapen hebben, Gods gebod ongehoorzaam zijn en van hem afvallen en de duivel toevallen, dan is er ongetwijfeld op dat ogenblik diepe, intense droefheid ook in de engelenwereld geweest. Want ze hebben hun God zo lief. En ze hebben de eer van hun God zo hoog. En als het de engelen dan duidelijk wordt dat God zich bij het verlies van zijn mens niet neerlegt, maar dat de Heere bekend gaat maken dat hij voor verlossing gaat zorgen. Ik citeerde zojuist zonder die tekst te noemen de woorden van Petrus al, als Petrus in zijn eerste brief schrijft, dat de engelen begeerig zijn in te zien in dat wondere heilsplan dat God gemaakt heeft. En dat de engelen er dan ook alle belang bij hebben om te weten hoe God een weg gaat openen om die mens terug te krijgen. Hoe God eraan gaat werken om dat te herstellen. En de engelen hebben met grote nauwkeurigheid erop gelet, al die eeuwen van de oud-testamentische bedeling door, of God nog weer niet nieuwe dingen openbaarde. En ze waren er zielsgelukkig mee. Ze waren er zeer verheugd over als God een uit hun kring dan weer uitzond om ten dienste van de vervulling van dat heilsplan ook zijn diensten te bewijzen, zoals je dat geregeld in het Oude Testament leest, dat de Heere zijn engelen inschakelt. En niet alleen met het oog op God zijn engelen er zozeer bij betrokken. Weet u, het is vanzelfsprekend eigenlijk al, denken we misschien daar ook niet zo makkelijk en niet zo vaak over. Maar als iemand zondeloos is, als iemand volledig op God en op de eer van God aangelegd is, dan is bij zo iemand ook elk spoor van egoïsme afwezig. Want dat is een zondige trek, egoïsme. Er is geen engel of hij heeft zijn medeschepselen van harte lief. Er is geen engel of hij is altijd bereid om het heil van zijn medeschepsel te zoeken. Want hij denkt niet allereerst aan zichzelf. Hij weet vanuit zijn ongevallen bestaan wat het is om God lief te hebben boven alles en zijn naaste als zichzelf. En dus hebben engelen er ook alle belang bij om te weten hoe het nou gaan zal met dat verloren met die verloren medeschepselen. Met die zondaren. En ze betreuren het dat ze uit de gunst van God zijn gevallen. En dat ze de gemeenschap met de Here zijn kwijtgeraakt. En het is hen daarom ook een vreugde als God zijn engelen nu wil gaan gebruiken ten dienste van degene die de zaligheid zullen beërven. En het is hen een vreugde als God ze stuurt. Dit keer naar Maria of een andere keer naar Zacharias of een andere keer naar Gideon of een andere keer nog weer ergens anders heen. Als het maar dienstbaar mag zijn aan het waarachtig heil van die gevallen zondaren. Mensen die de zaligheid mogen gaan beërven. Nee, engelen kunnen niks bijdragen. En engelen kunnen geen middelaar zijn. Engelen kunnen de zaligheid niet verdienen. Engelen kunnen de zaligheid ook niet toepassen. Maar wat ze in dienst van hun koning kunnen doen, in het belang van medeschepselen die verloren liggen, dat zullen engelen gereedelijk doen. Omdat zij niet alleen Godse mens begeren te zien terugkrijgen, maar omdat ze die medeschepselen hun God weer begeren zien terug te krijgen. Gemeente, zit hier stof voor verdere overdenking in? Neem het dan mee en overleg het in uw eigen geest. En vraag u zichzelf af, wat betekent de dienst der engelen nou in mijn leven? Gebruikt God ze om ook mij te beschermen? Gebruikt God ze ook in mijn leven, omdat ik behoor bij dat deel van de mensheid dat de zaligheid mag gaan beërven? En waarin mag ik dan zien dat de Heere ook die engelenmachten inschakelt en gebruikt tot mij in mijn belang? En vervolgens ook ziet u hoe die engelenwereld in beweging komt als God aan het werk is. Als God de zaligheid werkt. Gabriel komt nog een keer. Die ene engel komt naar de velden van Efrata. Al die andere engelen komen neer uit de hemel om hier op aarde te doen wat ze normaal gesproken in de hemel allang doen. De lof des Heren bezingen, maar ze worden gezonden en ze moeten het dit keer hier doen. Ziet u hoe de engelenwereld in beweging is? Als God gedacht aan zijn genade, bent u daar nou al eens van in beweging gekomen? Heeft het uw ziel nu al eens zo geraakt? Is het voor u nu ook al eens zo een wonder geweest dat God zijn zoon in deze wereld deed neerdalen? Omdat de Heere zondaren zalig zoekt te maken. En hebt u daar, als u daar dan door in beweging gebracht wordt, ook al eens een keer gebruik van leren maken? Anders gezegd, wat werkt het evangelie, het advents- en kerstevangelie nou in uw eigen leven uit? Heeft het u al gebracht tot die verwondering en tot die aanbidding, maar ook tot die geloofsbeoefening? Dat hoefde er bij engelen niet bij, maar tot die geloofsbeoefening, dat u het mocht gaan beseffen. Als God dan zo groot en goede tieren en vol ontferming is, dat hij verloren Adams kinderen niet in hun verlorenheid laat omkomen, maar dat hij zijn hand reddend uitsteekt en dat hij zijn middelaar en borg in deze wereld geeft. Dat u beseft, dan moet ik ook bij hem zijn. Dan moet ik het ook van hem verwachten. Geef mij dan ook die Jezus. En dat te meer als wij in ons leven ook iets gingen beseffen. Want zo werkt de Heere dat in de regel. Van de grote afstand die er is tussen God en ons. Kijk maar weer eens even naar Maria. En luister dan maar weer eens even naar dat woord van Gabriel als hij tot haar zegt, vrees niet Maria. En we zagen zo pas dat er kennelijk reden voor was voor de engel om dat tegen haar te zeggen. Wie heeft het aan haar gezien? Soms kun je dat aan mensen zien als ze schrikken. Als ze vrezen. Hun gezicht trekt wit weg. Als het ware al de kracht wijkt uit hun lichaam en hun ledematen. Een mens zonder is echt schrikken. En gemeente, je kunt ervan op aan dat in het werk dat de Heere door zijn Heilige Geest doet, er ook wel eens van die momenten in een zondaarsleven zijn, dat hij begrijpt en dat hij het invoelt en dat hij het meevoelt, meebeleeft, wat David een keer onder woorden gebracht heeft toen hij zei, mijn ziel gans neergebogen schrikt. Voor uw heilige ogen. En dat geldt niet alleen maar een onbekeerde zondaar die voor het eerst in aanraking komt met de ernst van Gods woord. Die een eer voor het eerst oog krijgt op zijn zondige bestaan. En die voor het eerst iets gaat verstaan dat de weg van een zondaar hard is. En dat de mens te van nature niet anders doet dan de verzenen tegen de prikkel slaan. Als God ons die dingen duidelijk maakt, ja zeker, dan komt er ook iets van die heilige schrik. Wee mij dat ik zo gezondig ben. En dan geconfronteerd te moeten worden met een God die zijn wet stelt. Een wet die we gebroken hebben. Geconfronteerd te worden met een God die heilig is. En voor wiens aangezicht ik niet bestaan kan. Geconfronteerd te worden met straks de noodzakelijkheid om voor de rechterstoel van die God te moeten verschijnen en rekenschap te moeten afleggen en dat nooit te kunnen. Omdat er zo'n berg van zonde in je leven ligt, dat je daar nooit omheen kunt. Maar niet alleen zondaren die voor het eerst in hun leven ontdekt worden aan hun verloren toestand. Maria was een begenadigde. Maria was er een die al eerder in haar leven de Heere had leren nodig krijgen en zoeken en vinden en dienen en liefhebben. Maar de heiligheid die op dat moment haar huisje binnentreedt, de heiligheid van de hemel, doet op dat moment ook haar ziel schrikken. Gemeente, als we heilig zijn, hoeven we niet meer te schrikken. De verloste kerk, van alle zonden verlost, hoeft voor Gods heilig oog de ogen niet meer neer te slaan. Als al de schuld is weggedaan en al de overgebleven zonden zijn uitgeroeid en als het gans en al heiligheid is, zoals de Heer Jezus dat dan ook voor zijn kerk heeft verworven, dan is alle reden tot schrik weg, ze zullen zijn aangezicht zien. Zien. En het ook nog kunnen zien. En kunnen verdragen. En met liefde kunnen aanschouwen. Maar zolang dat niet zo is, zolang zal ook een begenadigd mensenkind alle reden hebben om voor God te schrikken. Als de Heere verschijnt, dan zie je Johannes de evangelist op Patmos als dood aan Jezus voeten vallen. Want hij is daar nog geen heilige in de volmaakte zin van het woord. En dan zie je Jesaja als het ware weg willen kruipen in dat roepingsvisioen. Omdat hij weet dat hij een man van onreine lippen is. En woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. En daarom zegt hij, wee mij, ik verga, mijn ogen hebben de koning gezien. En dat kan hij dan nog niet verdragen. En dan zegt Petrus, en die is toch discipel van de Heer Jezus geworden. En die heeft toch geloof van de Heer ontvangen. En die heeft toch geloof in de Heer en in het woord van de Heer mogen beoefenen. En die heeft toch gezegd, Heere, op uw woord zal ik het doen. En hij is niet beschaamd. En als hij dat dan ontdekt en zichzelf tegenover die Jezus ziet, dan zegt die Heere, ga uit voor mij. Want ik ben een zondig mens. kennen we die reactie. Bij aanvang en bij voortgang. Er wel eens wat van gevoeld. Als de heiligheid en de heerlijkheid Gods in je leven inkomt. En hoe moet het dan? Dan moet het zoals het bij Maria ging. En zoals het bij Johannes ging. En zoals het bij Petrus ging. En zoals het bij Jesaja ging. Dan zegt de engel tegen Maria, vrees niet. En dan legt de Heer zijn hand, zijn rechterhand op het hoofd van Johannes. En dan bemoedigt de Heer Petrus. En dan komt er een engel en die raakt de mond van Jesaja aan. Want die had toch gezegd, ik ben een man van onreine lippen. En de Heer zegt, ik heb uw onreinigheid weggenomen. Anders gezegd, dan moet de Heer eraan te pas komen. En dan moet de Heer zo'n ziel opbeuren, bemoedigen, vertroosten, moed geven. Dan zal de Heer moeten laten weten, voor het eerst en bij vernieuwing, dat Hij genadig is. En dat dan tenslotte nog, gemeente, want dat is eigenlijk de hoofdzaak in dit gedeelte. Dat woord dat komt een aantal keren terug. Gij zijt begenadigd. Gij zijt de begenadigde onder de vrouwen. Gij hebt genade gevonden bij God. Ik zei zo pas, er was geen verklaring voor in Maria. Er was geen verklaring voor in haar afkomst. Er was geen verklaring voor in haar levensgang en in de keus van haar leven, van haar hart. Dat is alleen maar te verklaren vanuit Gods welbehagen. En zo was het bij haar toen ze tot deze bijzondere begenadiging verwaardigd werd. Maar zo is het tenslotte altijd als een mens, ook in de wat gewonere zin van het woord, begrijpt u me niet verkeerd, genade bij God vindt. Als je deel mag ontvangen aan dat werk van Gods geest, als de Heere je opzoekt, als de Heere tot je ziel gaat spreken, als de Heere zijn woordkracht doet hebben in je leven. Als je gebed leert oefenen. Als je dat woord leert liefhebben. In andere woorden, als de Heere zijn genade verheerlijkt. En dat doet hij naar zijn eigen keus. En dan kiest, en dat zegt deze geschiedenis bij ook, dan kiest de Heere bij voorbaat. Niet het aanzienlijke. En niet het edele. En niet het machtige. Dan gaat Gabriel naar Nazareth. Dan gaat hij naar Galilea. Dan gaat hij naar zo'n onbekend jonge vrouw. Zoals de apostel Paulus dat ook aan de Korintiërs schrijft. Gij ziet uw roeping, broeders. Dat geniet zijt vele wijzen naar het vlees. En vele aanzienlijken. Maar het verachten der wereld heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is. Denk maar weer aan Samuel. 6, 8 zonen heeft die Isaïe. 7 zijn erbij. Als Samuel daar een zoon moet gaan uitkiezen uit de zonen van Isaïe om koning te zijn in Israël. 7 keer is het. Deze heeft de Heere niet verkoren. Zijn er dan nog meer? Ja, er is er nog één. En waar is die dan? Bij de schaap. Was niet in tel. Isaïe dacht, die kan wel missen. Die kan wel wegblijven. De schaap moet ook verzorgd worden. Die is er toch vast en zeker niet. En die is er dan juist wel. God ziet aan op een andere manier dan wij mensen. En dat is de enige hoop die een verloren zondaar heeft, gemeente. Want stel nou eens voor dat het anders was. Stel nou eens voor dat het wel Eliab geweest was. En stel nou eens voor dat het wel een vrouw van hoog aanzien was geweest, daar in die dagen van de volheid des tijds. Een koningsdochter, een dochter van de hoge priester of wie dan ook. Iemand in tel, iemand van naam, iemand heel bekend in Israël. Een vrouw waar de mensen tegen opzagen. Stel nou eens voor dat God wel het edele zou uitverkiezen en wel hetgeen iets is en macht heeft en kracht doet. Waar moest je dan heen als je ontdekt hebt hoe verloren je bestaan is? En dat je nou echt niks meer overhield om aan de Heere te laten zien en om de Heere mee te behagen. Als God nou alles uit je handen slaat. En je ook nog vertelt dat je deugd een wegwerpelijk leed is. En dat al je beste werken ook nog onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. En als je dus echt, echt met lege handen komt te staan. En als je ook echt al je eigen gerechtigheid verliest. En als je dan toch kennelijk wat moet bezitten om bij God in tel te zijn. Waar moest je dan op hopen? Dan kon je geen hoop meer hebben. Nu is er hoop. Voor de allerellendigste en voor de allerarmste. Nu is er verwachting. Want God kijkt niet naar onze verdiensten. Houdt geen rekening met onze waardigheden. En hij schenkt genade om niet. Daarom is genade altijd onverdiend. Daarom kun je niks doen om genade te verdienen. Daarom kun je alleen maar in een leeggemaakte hand genade ontvangen. Daarom is begenadigd worden altijd een werk van de andere kant. Als God tot de zaligheid verkiest en als de Heere zijn genade gaat verheerlijken in een mensenleven. Gemeente, en als u er echt deel aan hebt, dan bent u het van harte met me eens. Als u als een eigen gerechtig mens door het leven gaat en u zelf toch nog enige verdiensten toeschrijft, dan begrijpt u het niet. Maar als u waarlijk weet wat het is om door God te zijn opgezocht en door God te zijn geroepen en door God te zijn getrokken en door God op dat andere spoor te zijn gezet, dan bent u het van harte met me eens, als ik zeg. En daar heb u nou zelf niets aan gedaan. Dat kreeg u. Enkel en alleen uit goddelijke genade. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Dat is toch de echte Bijbelse beleving. En daarin kunnen we dan toch met diezelfde begenadiging naast de vromen uit die tijd gaan staan. Maria en Jozef en Zacharias en Elisabeth en die herders en de wijzen en Simeon en Anna. Want ze zijn langs verschillende wegen geleid. En ze hebben verschillende ervaringen onderweg opgedaan. En de een was jong en Anna was al zo oud. Hele grote verschillen tussen de een en de ander. Maar ze hebben het allemaal geleerd en in praktijk gebracht. Toen ze thuis mochten komen, hebben ze de kroon aan Jezus voeten gelegd. Want gij zijt waardig te ontvangen alle eer. En aanbidding. En ik heb geen kroon verdiend. Amen. We zingen uit Maria's lofzang de eerste twee versen. Thank you. gebruiken. Heere, wat een wonder dat het u behaagd heeft om aan uw genade te gedenken en die genade ook gestalte te geven. Op een hele bijzondere manier in Maria, maar toch ook op een andere manier ook heel bijzonder in het leven van allerlei bevoorrechte en beweldadigde kinderen van Adam, op wie gij uw oog hebt geslagen en in wier leven gij hebt gedaan wat gedaan moest worden om hen tot nieuwe schepselen te maken en in wie leven, voor zover dat nog niet gebeurd is, het ook zult doen. O God, laten we het aanbidden, dat wonder, dat ge genadig zijt en genade bewijst. En dat daarbij geen verdienste van de kant van mensen in aanmerking komt, hoeft te komen. Juist omdat het genade is. En genade bewijst u aan mensen die dat ook geleerd hebben in hun leven wat het is om te schrikken. Zoals we dat her en der in het woord van God tegenkomen en zoals dat ook blijkt in het leven, zoals dat van de heiligen getekend wordt. Mensen die het ook gaan beseffen en meer gaan beseffen om wat het betekent om een mensenkind, een gevallen mensenkind te zijn. Verdreven uit het paradijs, levend als vlees, verkocht onder de zonde, ook al haten we de zonde. En ook al is de zonde ons een last geworden, maar we zijn er dan maar onder verkocht. En van binnen deugt het niet en deugt het nooit, totdat de bron zal worden gedroogd en de schuld zal worden weggedaan en de smet ook zal worden weggedaan. O God, wij bidden van u, geef dat we de dingen die ons vanmorgen voorgesteld zijn, echt ook mogen beseffen, mogen beleven voor zover het beleving dient te wezen. En dat we er vooral ook ons over verwonderen mogen. Juist ook in deze adventstijd, heenlevend naar de dagen van kerstfeest. Dat gij uit enkel goddelijk welbehagen dat wonder gedaan hebt en uw zoon hebt gegeven. En dat Christus Jezus zich heeft laten geven. Heere, heilig uw woord aan ons hart en denk aan ons verder deze dag. Mogen we deze dag doorbrengen in uw dienst en mogen we vanavond andermaal gelegenheid ontvangen om te horen wat tot onze vrede dient. Amen. We zingen Psalm 40, het laatste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. Laat ons heen in vrede en draagt met uw God zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.